Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. Deze week in de podcast weer een vraag van een luisteraar. En de vraag van deze week luidt: hoe kan je het beste je familie en vrienden betrekken bij je vruchtbaarheidstraject zonder alles te vertellen? Ik heb daar geen één duidelijk antwoord op, omdat het natuurlijk heel persoonlijk is hoe jij en je eventuele partner in het vruchtbaarheidstraject staan en hoe open je misschien wel überhaupt over dit soort privé omstandigheden bent naar je omgeving. Maar ik denk wel dat het fijn is om hier een podcast aan te wijden, omdat ik die vraag sowieso heel vaak krijg en omdat je er echt ook wel wat ideeën over kan hebben en wellicht ook wel wat adviezen uit kan halen als jij op dit moment in een langdurige kinderwensperiode zit of in een vruchtbaarheidstraject. En waar ik het eerst aan moest denken toen ik deze vraag las, is aan het boek van Ilse Ruiters. Ilse is schrijfster en was ooit patiënt. Sterker nog, ze was ooit mijn patiënt in het ziekenhuis. En zij heeft een boek geschreven dat heet Vruchtbaar. In dat boek wijdt ze eigenlijk een heel hoofdstuk aan hoe je nou om kan gaan met je omgeving op het moment dat er een kinderwens is. En ik ga natuurlijk niet het hele hoofdstuk voorlezen. Ik zou eerder zeggen, lees het boek, want los van dit hoofdstuk is het sowieso gewoon een hartstikke goed boek. Wat ik wel wil doen, is het overzichtje wat zij geeft qua voor- en nadelen om het wel of niet aan je omgeving te vertellen dat er een kinderwens en eventueel een vruchtbaarheidstraject is, om dat overzicht met je te delen. De voordelen van het wel vertellen is dat je support krijgt op het moment dat mensen weten wat er speelt. Dat je geen excuses of uitvluchten meer hoeft te verzinnen voor de momenten dat je ergens niet verschijnt. Of bijvoorbeeld van je werk even weg moet, wat vaak voor kan komen op het moment dat je in een vruchtbaarheidstraject zit. Je bent verlos van de eeuwige vraag wanneer je nou eindelijk eens gaat beginnen met zwanger worden. En wanneer je een snauw geeft of spontaan begint te huilen, kijkt er niemand raar op, want ze snappen dan eigenlijk wel waar het hoogstwaarschijnlijk mee te maken heeft. De nadelen die Ilse in haar boek beschrijft zijn dat mensen je gaan vragen hoe het nou eigenlijk gaat, ook op momenten waarop je daar geen zin in hebt of er niet op voorbereid bent. Je kan je dan voorbereiden op veel ongevraagd advies van mensen die nog nooit in een vruchtbaarheidstraject hebben gezeten. En dat is altijd ook wel wat ik zelf bij cliënten, patiënten terughoor, dat ze advies hebben gehad van wie dan ook, die er eigenlijk zelf helemaal geen idee van heeft en die dan zei, joh, maar die en die werd ook zwanger op vakantie toen ze dat had losgelaten. Dus, dan hoort mijn cliënt, ik moet het maar loslaten. Nou, dat is wel het beste voorbeeld, denk ik. En zullen wellicht velen van jullie ook wel herkennen. Er gaan ook veel mensen zeggen dat het wel goed komt. Terwijl, ja, klinkt heel onaardig, maar niemand weet of het goed komt of niet. Ik ook niet als ik mensen begeleid. En het laatste nadeel wat Ilse noemt is dat het zwanger worden dan niet meer iets is wat alleen van jou en je eventuele partner. Hè? Want als je geen partner hebt, is het sowieso iets van jouzelf. Maar wel iets van wat van jullie tweeën is. Nou, gaat lekker. Je begrijpt wat ik bedoel. Dit zijn de voor- en de nadelen die Ilse in haar boek beschrijft. En net wat ik zei, het hele hoofdstuk gaat erover, dus er staat veel meer informatie in. Ik moet zeggen, toen ik zelf een kinderwens had en een langdurige kinderwens en ook uiteindelijk mijn IVF-traject, een vruchtbaarheidstraject, ik ben altijd heel erg open geweest. En niet alleen naar familie en vrienden, ook naar patiënten. Nou moet ik erbij zeggen dat ik daarvoor nog, toen ik mijn eerste miskraam had, opeens merkte toen ik een patiënt met een miskraam zag en eigenlijk tussen neus en lippen door, zeg maar, mijn eigen miskraam ter sprake bracht. Dat die mensen zoveel deed, dat ze zo blij waren, dat ik zei, hey, maar ik snap echt wat je voelt, want binder dan dat. Dat ik dacht, oh, wacht even. Ik kan als zorgverlener hierin ja, misschien net even iets anders bieden. Doordat ik het zelf ook heb meegemaakt. Nou ben ik sowieso, voor wat mezelf betreft, eigenlijk altijd heel open. Ik ben niet zo goed in, nou ja, dingen van mezelf voor mezelf houden. Mijn man maakte het allemaal niks uit. Want dat is natuurlijk wel, hè, als je met z'n tweeën bent, gaat het natuurlijk niet alleen maar om hoe jij erin staat, maar ook hoe jullie er samen in staan. Ik heb altijd eigenlijk alles gedeeld. En nou ja, voor patiënten was dat denk ik heel fijn. Ik heb dat ook echt wel van mensen teruggehoord. Dat ze zeiden, nou weet je, het maakt het gewoon net even een beetje anders. Dat je weet dat er nog meer mensen zijn die ditzelfde hebben meegemaakt. En je zou denken, hè, helemaal in deze tijd waarop ik geloof dat 1 op de 10 kinderen inmiddels een IVF-kindje is. En hè, 1 op de 6 koppels een langdurige kinderwens heeft of een verminderde vruchtbaarheid gedurende een periode, ja, dan kan je je bijna niet voorstellen dat je hierin de enige bent. Toch is er nog steeds wel een beetje een taboe op. En ja, weet je, het hangt er natuurlijk vanaf hoe je er zelf in staat. Maar ik vond het prettig om mijn ervaringen te delen en ik heb daarin dus ook geen onderscheid gemaakt tussen aan wie ik het dan wel of niet zou vertellen. En dat is het eerste waarvan ik denk, dat is misschien een advies om daar goed over na te denken. Want naast de vraag wat wil je precies delen, is natuurlijk ook de vraag met wie wil je dat dan delen. En je hoeft natuurlijk niet alles te delen. Hè. Je kan ook globaal iets aan mensen vertellen. Hè. Dus dat je ermee bezig bent, dat jullie een kinderwens hebben, dat het niet vanzelfsprekend is of nog niet vanzelf gaat in jullie geval. En dat je daarvoor al dan niet bij een ziekenhuis loopt, ik noem maar wat. De vraag is, of tenminste, de tweede vraag daarbij is ook, aan wie vertel je dan wat? En wat ik veel zie gebeuren en wat ik ja, net ook al een beetje zei, wat ik van cliënten, van patiënten terughoor, is dat mensen die zelf geen langdurige kinderwens hebben gehad, die geen vruchtbaarheidstraject gehad hebben, snappen het soms niet helemaal. En dat kan je ze uiteraard niet kwalijk nemen. Want ja, hoe moet je weten hoe iets voelt wat je zelf nooit hebt meegemaakt. En wat ook nog eens voor iedereen persoonlijk anders kan voelen. Ik voelde mijn kinderwensperiode anders dan een hoop van mijn klanten. En alle individuele klanten kijken ook weer anders naar hun kinderwens en lopen tegen andere dingen aan. Dus je kan eigenlijk niet van mensen verwachten dat ze dan het helemaal goed begrijpen. En ik denk dat mensen die, of dat nou familie en vrienden is, hè, want ik schaar eigenlijk alles en iedereen een beetje onder dezelfde noemer in dit geval. Mensen die dit zelf niet hebben meegemaakt en het daardoor wellicht niet zo heel goed begrijpen, kunnen, en ik denk dat dat uit de beste bedoelingen is, maar kunnen dus soms echt wel pijnlijke uitspraken doen. Hè, bijvoorbeeld dus de uitspraak van, joh, je moet het loslaten. Of nou, als je naar het buitenland gaat, wordt iedereen zwanger. Of nou ja, je kan het zelf wel verzinnen. Ik denk dat je vooraf wel in kan schatten, in jouw eigen familie of vriendengroep, bij wie krijg je dit soort antwoorden of dit soort adviezen, hè, wat Ilse ook schrijft, van die adviezen waar je eigenlijk net niks mee kan, of die gewoon heel erg of op het verkeerde moment komen of gewoon ja, heel verkeerd kunnen vallen. Je kan zelf wel een beetje inschatten wie er op dezelfde manier naar kijkt als jij, wie het wellicht zelf heeft meegemaakt en wie wel vaker wat ongenuanceerde dingen roept. En dan kan je er dus voor kiezen om tegen die laatste categorie mensen waarvan je denkt, ja, daar komen de uitspraken straks vandaan waar ik niet op zit te wachten, dat je die dus of niets vertelt of een hele korte samenvatting geeft. En ik denk wat het ook beter of makkelijker voor jezelf kan maken, is door aan te geven aan mensen wat je er wel of niet over kwijt wil. Hè, sowieso, want anders deel wat je niet kwijt wil, vertel je niet. Maar ook, je kan natuurlijk ook tegen mensen zeggen, nou weet je, ik wil niet dat we het er elke keer over hebben. Of bijvoorbeeld, ik kom er zelf wel mee als ik er iets over kwijt wil. En daarmee kan je wellicht voorkomen dat mensen elke cyclus opnieuw of elke maand opnieuw of na elke behandeling jou een berichtje gaan sturen of gaan bellen met hey joh, is het al gelukt? En sommige mensen zullen dat heel fijn vinden, die niet aflatende support, maar andere mensen kunnen daar echt helemaal niet tegen en denken jeetje, nee, als het gelukt is dan laat ik het vanzelf wel weten. En ik denk, ja, communicatie is key. Deel dat vooraf. En op het moment dat mensen dan daar geen gehoor aan geven en eigenlijk die grens die jij hebt aangegeven overgaan, ja, dan kan je altijd nog zeggen, nou, op dat moment wil ik met die personen even geen één op één contact meer. Ik noem maar wat, hè. Zo heftig hoeft het echt niet te zijn. Maar ja, je kan er in verschillende gradaties, zullen we maar zeggen, naar kijken. Een groot voordeel van het wel delen is, naar mijn idee echt, dat je dan een sparring partner hebt of dat je gesteund wordt in die periode van kinderwens. Want ik zie ook echt nog best vaak, en dat kan soms wat cultureel afhankelijk zijn. In sommige culturen zijn ze minder open of ligt er nog meer een taboe op dan dat bijvoorbeeld bij ons in de Nederlandse cultuur is. Maar het kan heel naar zijn als je dit echt in je eentje of met je partner, met z'n tweeën, moet dragen. En wat ik dan ook nog wel vaak zie, is dat als een stel dit heel erg bij zichzelf houdt en daar samen ook niet goed over kunnen praten, dat heel erg lastig kan zijn. En in dat kader denk ik, ja, als je dan iemand hebt, al is het één goede vriendin, je hoeft het natuurlijk echt niet, zoals ik dat bij wijze van spreken deed, van de daken te schreeuwen dat je een kinderwens hebt. En een IVF-traject doet, of wat voor traject je dan ook doet. Maar het kan wel zijn dat er iemand is met wie je het kan delen. En ik zie zelf natuurlijk eigenlijk elke dag vrouwen of koppels met een kinderwens. En ik heb vorig jaar binnen mijn klantenkring besloten om ook soort van, het zijn eigenlijk lotgenoten, contacten te creëren. Ik noem het masterminds, want ik vind het woord lotgenoot een beetje, nou, ga ik niet zo lekker op, zullen we maar zeggen. Ik kreeg daar heel veel vraag naar. Ik had heel veel mensen die zeiden van, joh, maar jij zit natuurlijk, ja, alleen maar mensen met ditzelfde probleem. Wellicht zijn het ook wel bepaalde type mensen die mijn hulp inschakelen. Kan jij niet ons bij elkaar brengen? En dat heb ik dus gedaan. En nou ja, wat ik tot nu toe van mensen die bij mij in het traject zitten en die aan deze masterminds deelnemen, wat ik van hun terugkrijg, is dat ze het gewoon heel fijn vinden om de verhalen naast elkaar te leggen, om samen een beetje te sparren. En je kan ook dan inhoudelijk echt ook nog wel wat van elkaar leren. En nou ja, ik moet zeggen dat ik vind het heel fijn dat ik ben daar overigens niet bij die gesprekken, om het voor hun zo open en ja, fijn mogelijk en veilig mogelijk te maken. Ik vind het een beetje raar als ik daar als, nou ja, soort van toch zorgverlener dan bij zit. Ook al ben ik ooit zelf wel patiënt geweest. Dat is natuurlijk gewoon toch op dit moment niet meer. En ja, steeds langer geleden. Wat ik wel doe, is dat ik achteraf altijd even in die groep kom en ze weten van tevoren dat ik terugkom dan, om ook nog vragen die onderling dan ontstaan zijn. Hè? Want bij de een is de behandeling anders, bij de ander wordt een ander onderzoek gedaan, bij de volgende adviseer ik verschillende voeding of supplementen. En dan hebben mensen natuurlijk wel de vraag van, hey, maar waarom was dat bij haar wel en is dat voor mij dan ook niet handig? Dus ik kom daarin altijd eventjes aan het einde terug voor als er dat soort vragen zijn. Dat is natuurlijk het nadeel als je met lotgenoten praat en je hebt niet iemand die kan kijken van, ja, waarom is dit voor jou nou wel fijn en voor de ander niet. Hè? Dus ik ben wel altijd een beetje voorzichtig met te veel medische informatie delen en dan het gevoel hebben dat dat ook voor jouw specifieke situatie van belang is. Maar goed, daar ging deze podcast niet over. Dus ik denk dat het heel fijn kan zijn om het te delen. En dat hoeft natuurlijk echt niet met iemand die het precies zelf ook zo heeft meegemaakt. Dat kan ook gewoon met een goede vriend of vriendin zijn die jou goed kent en snapt hoe jij op dingen reageert. Iets anders wat hier naar mijn idee ook bij meespeelt is, wat verwacht je van je omgeving? He, want waarom zou je het vertellen en wat verwacht je dan van de mensen aan wie je het vertelt? En wat ik al eerder zei, iedereen heeft zijn eigen ideeën en opvattingen over hoe de wereld eruit ziet. Dus ook zijn eigen ideeën en opvattingen en wellicht vooroordelen over een kinderwens, een vruchtbaarheidstraject of nou ja, alles wat daar dan maar mee te maken heeft. En dat kan ertoe leiden dat op het moment dat jij als, ik noem het even patiënt dan, of persoon met een kinderwens, jouw kinderwensverhaal deelt met iemand anders, dat mensen daar op een bepaalde manier mee omgaan. En ik denk altijd, dat kan dus heel vervelend zijn. Hè? Dus dat kan leiden tot die vervelende uitspraken of op momenten dat je er niet op zit te wachten. En dat kan best wel heel erg pijnlijk en confronterend zijn. Alleen ik denk zelf, jij kan niet de buitenwereld veranderen. Dus op het moment dat jij ervoor kiest om iets te delen, hebben mensen daar een eigen idee over, gebaseerd op hun eigen kijk op de wereld. En jij kan niet van hen verwachten dat zij reageren op de manier waarop je wil dat ze reageren. Wat jij kan veranderen is hoe jij zelf reageert op hun uitspraken. En ik denk dat het wel belangrijk is om je te realiseren dat op het moment dat er uitspraken komen waar je je niet fijn bij voelt, je naar mijn idee dus ook niet kan verwachten, natuurlijk, ik zou het wel aangeven aan die mensen, maar je kan niet verwachten dat ze dat niet meer doen. Je kan wel bij jezelf te raden gaan, je afvragen van, hey, weet je, waarom reageer ik nou zo op wat zij tegen mij zeggen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet meer in die situatie kom die je op dat moment dus pijn doet? Dus je kan jezelf ook daarin beschermen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zie vaak, of ik spreek vaak klanten of patiënten die dit meemaken. En die dan behoorlijk heftige reacties soms van hun familie, van vriendinnen, waarvan ik me dan afvraag hoe goede vriendin dat dan precies is, maar die in ieder geval uit hun omgeving best wel pittige reacties krijgen. Dan zeg ik eigenlijk tegen zulke mensen altijd van, weet dat dat hun beeld van de wereld is, dat dat niet jouw beeld hoeft te zijn. En op het moment dat jij je daaraan irriteert en je hebt het benoemd en het verandert niet, dan kan je er dus echt wel voor kiezen om zulke mensen tijdelijk of even niet te zien, of heel duidelijk je grenzen aan te geven. Ik wil het niet meer met jou hebben over mijn kinderwens. En nou ja, ik ben inmiddels 45. Ik moet zeggen, vroeger had ik best de neiging om tegen iedereen maar lief en aardig te zijn. En had ik dit ook heel spannend gevonden als ik dit tegen mensen in mijn omgeving zou moeten zeggen. Maar inmiddels denk ik, het kan zo'n heftige impact hebben op je leven, die kinderwens, dat je naar mijn idee echt wel voor jezelf mag kiezen en je niet dit soort nare situaties en uitspraken, hoeft mee te maken of dat je daarnaar hoeft te luisteren. En een beetje in datzelfde kader heb ik ook heel vaak van mensen die dan die ik dan spreek en die zeggen, dan is er weer een baby shower en hoe moet ik daar nou mee omgaan? Kijk, en nogmaals, al deze adviezen en alle manieren zijn heel persoonlijk en er zijn veel manieren. Maar op het moment dat het jou helemaal niks oplevert, behalve een hele hoop verdriet om bij zo'n baby shower te zijn, ik vraag me dan inmiddels echt af, waarom ga je daar dan naartoe? Je kan ook de betreffende vriendin, zus, nicht, weet ik niet wie het is, een brief sturen of een kaartje sturen en zeggen, joh, ik vind het fantastisch voor je dat je zwanger bent. Ik wens je ontzettend veel geluk met de baby shower. Maar voor mij op dit moment is het nu gewoon niet haalbaar om daar vrolijk bij te gaan zitten. En nou ja, heel eerlijk, ik denk dan, dat lijkt me dan voor haar ook niet fijn dat er iemand bij zit die wellicht elk moment in huilen kan uitbarsten. Hè? Dus ik zou niet op een ander niet gaan, maar vooral omdat je dat op dat moment zelf niet aan kan. Maar ja, ik heb het idee dat we soms het gevoel hebben dat dit soort dingen allemaal moeten, omdat de omgeving dit van ons verwacht. En dan denk ik bij mezelf, ja, is dat eigenlijk wel zo? En wat brengt het jou? En nou ja, hè, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb altijd wel dat ik bij cliënten, maar ook bij patiënten, ja, een beetje de nadruk probeer te leggen op wees wat liever voor jezelf. He, want het is gewoon best een lastige periode. En nou ja, de een gaat daar makkelijker mee om dan de ander. Maar probeer niet in die periode ook nog te voldoen aan de wensen of eisen van de omgeving. Waarvan het wellicht zelfs zo is dat jij denkt dat de omgeving dat van jou verwacht of wenst. Terwijl dat misschien helemaal niet het geval is. He, want dat kan natuurlijk ook nog zo zijn. Dus, concluderend, het antwoord op de vraag hoe je nou tijdens je kinderwenstraject om kan gaan met je familie en vrienden is door heel erg dicht bij jezelf te blijven. Door je echt af te vragen waar heb ik in deze periode in mijn leven behoefte aan? Wie kan mij dat bieden? Op welke momenten heb ik daar behoefte aan? En wat zijn precies mijn grenzen? Tot waar wil ik iets vertellen? Tot waar wil ik dat mensen het er met mij over kunnen hebben? En dat is natuurlijk niet een vaststaand iets. Hè? Dat kan in de tijd veranderen. En ik denk daarom dat het goed is om je eigenlijk ja, op elk moment in die periode van kinderwens nou ja, bij jezelf te voelen hoe je erin staat. En de ene dag is dat anders dan de andere dag. En de ene teleurstelling zal wellicht ook anders voelen dan de andere teleurstelling. En mensen kunnen dat vooraf niet zien. Die kunnen dat niet voelen. Die weten dat niet. Dus ja, ik zou toch zeggen dat op het moment dat je hebt besloten om het aan bepaalde mensen te vertellen, blijf dan ook communiceren over hoe jij je voelt op momenten dat je die mensen daarover spreekt. Want het is best wel een lastig traject om als buitenstaander echt goed te begrijpen. En het gaat vaak van grote vreugde naar diepe dalen en weer terug. En ja, dat is best lastig omdat als omgeving in de gaten te hebben waar in dat traject mensen dan zitten. Dus blijf dicht bij jezelf en uiteraard bespreek dit met je partner als je die hebt. Want net wat ik zei, hè, het kan natuurlijk ook zijn dat hij of zij er dan heel anders in staat. En ja, dan is het natuurlijk wel goed dat je hierin samen op één lijn zit voordat je iets naar de buitenwereld brengt. Maar blijf dus ook met die buitenwereld communiceren.
Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sakuraclinics.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.